Margreet Rijntjes.
Goedenavond. Willem van het Woud is vanavond mijn gast. Hij is een metaalmagnaat. Groot geworden met zijn handel in nikkel vanuit Cuba. Als een van de eersten in Nederland deed hij zaken met het land van Fidel Castro. Het land dat zo lang door het Westen is geboycott. Maar inmiddels veranderen de verhoudingen, want vorige week bijvoorbeeld openden de Verenigde Staten en Cuba hun ambassades in beide landen. Goedenavond, meneer van het Woud.
Goedenavond.
Ja, u kent dat land, Cuba, heel goed.
46 van welke jaar.
36 jaar.
46.
46 jaar zelfs. Kunt u iets dichter bij de microfoon komen zitten? Van welke dingen in dat land bent u gaan houden?
Nou, als je de Cubanen leert kennen, dan vind je ze allemaal aardig. Dus het is een mooi land, maar de mensen zijn bijzonder aardig. Ondanks hun armoede. Ik ben bij mensen thuis geweest, die hadden nog zo'n heel klein beetje rum in een fles. En dat krijg jij dan. Dat is ongelooflijk.
Typerend.
Ja.
Mocht u willen reageren of een vraag hebben, bijvoorbeeld kan dat via Twitter. De hashtag Twee Dingen. Welkom bij Max op NPO Radio 1.
Twee Dingen.
Actueel en persoonlijk.
En er is ook voetbal vanavond. AZ speelt namelijk een wedstrijd in de Europa League. Een voorronde tegen Başak Şehir. Straks gaan we eens even schakelen met Jeroen Elshoff. Willem van het Woud, succesvol zakenman. Uw bedrijf, Vondel, handelt in nikkel, aluminium. Nou, maar
het is niet Vondel, hoor. Het is een andere onderneming.
En hoe heet het inmiddels?
Vondel was een vroegere holding van ons, maar die heb ik verkocht aan een van mijn zoons. Mijn holding is Indiana.
Indiana. Goed, oud nieuws was dat, Vondel. Ja. Indiana heet het inmiddels. Het is een enorm bedrijf. Handelt dus in nikkel, aluminium, stadsbussen over de hele wereld, maar ook Cuba. Ja. U begon daarmee een heleboel jaar geleden, u zei het. Dat was opmerkelijk in die tijd, eind jaren 60. En we hebben oud-burgemeester van Rotterdam gesproken, Bram Peper. En die typeert u als volgt, luister maar.
Hij is een heel echte Rotterdammer, maar niet echt een iemand die zichzelf op de borst slaat. Dus een hele bescheiden man. Hij heeft zoveel mooie dingen in Rotterdam gedaan waar niemand iets van weet. Maar hij is er nergens op uit. Het is geen receptieloper en wat iets meer zijn. En hij was natuurlijk toch wel een beetje onconventioneel, omdat hij natuurlijk handel bleef met een land dat voor kort werd geboycott door de Verenigde Staten.
En dat zei Bram Peper over u, Willem van het Woud. Onconventioneel. Kunt u zich daarin vinden?
Ja, dat klopt wel.
Ja? Wat vindt u ervan, dat hij dat zo formuleert? U
ik vind het bijzonder lovend. Het is niet een van Bram's specialiteiten om lovend te zijn, maar ik voel me extra geflatteerd.
En door wat dan specifiek? Wat hij zegt? Wat vindt u lovend?
Nou, dat hij zo mijn goede eigenschappen noemt. Hij kan ook mijn slechte noemen, dat doet hij gelukkig niet.
Noem er eens één.
Daar moet ik over nadenken.
Nou, u weet er vast wel één.
Mijn slechte eigenschappen, weinig geduld.
Ongeduldig.
Ja.
Ja. Is dat belangrijk als je zo'n belangrijke zakenman bent als u?
Ik denk dat het een nadeel is.
Ja, is dat zo?
Nou, ik heb er niet veel last van gehad, maar misschien andere mensen wel.
Want dat onconventionele, hè? Met behulp van welke andere eigenschappen inderdaad is het u gelukt om zo groot te worden? Wat heb je daarvoor nodig?
Nou, vooral werklust en onbezonnenheid. Ik moet zeggen dat ik nu niet meer zou durven wat ik als jongeman gedaan heb.
Want wat zou u niet durven?
Nou, ik was op mijn 19e jaar voor mezelf begonnen. Moest je zelfs nog meerderjarig laten verklaren, weet ik van wat.
Mm-hmm.
En dat zou ik nu niet meer durven.
Waarom zou u nu niet meer durven?
Nou, dat ik toen niet bij de risico's heb stilgestaan. Want ik heb verschrikkelijk veel geluk gehad dat de meerderheid van de dingen die ik gedaan heb goed zijn afgelopen.
Ja, want die werklust, omschrijft hij eens. Wat is dat voor gevoel?
Nou ja, ik was een arme jongen. Mijn vader was gestorven toen ik 5 was. Dus ik heb hem eigenlijk nooit gekend. Mijn moeder heeft moeten werken om mij in leven te houden. Dus dan begin je toch wel te begrijpen dat je moet werken voor de kost.
Ja, dat zat er al vroeg in.
Ja.
Ja. U heeft spannende dingen gedaan. U bent zaken gaan doen met Cuba.
Klopt.
Ja, u krijgt een glimlach op het hoofd, als ik dat zo zeg. Ja, vindt u dat leuk?
Ja, ik vind het nog steeds leuk.
Ja, en wat is er leuk aan?
Nou, de mensen zijn aardig en dat is het eigenlijk.
Ja. Maar dat u zo iets spannends deed eigenlijk. Hè? U zat daar bij Fidel Castro in de kamer op een gegeven moment.
Ja, maar ja, dat, als jongere man sta je er niet meer stil. Het was een hele eer. Ik ben nog steeds trots en blij dat ik Fidel ken. Dus dat heeft wel invloed op me gehad. Dat is een ongelofelijke man.
Hoezo, wat dan?
Nou, die man... Ik wil even uitdrukken, ik ben geen communist. Hoor. Ik interesseer me absoluut niet voor politiek. Maar het is een geweldige man. Waar je ook met die man over spreekt, hij klets je van de tafel.
En wat bedoelt u dan, hij klets je van de tafel?
Nou, begin maar over een apensoort in Brazilië. Ongelooflijk.
Hij heeft kennis. Maar,
ja.
Is dat het?
Ongelooflijk.
Ja. En dat spreekt u aan, mensen
ja,
met
natuurlijk,
kennis?
Daar ben ik van onder de indruk. Ik ben zelf in de oorlog opgegroeid en van de middelbare school... waar ik geacht werd 4 of 5 jaar op te zitten, ben ik misschien 2 jaar naar school gegaan. Want je had maar 1 zorg en dat was om te proberen aan eten te komen. En toen ben ik gaan werken en toen besefte ik dat ik een stommeling was. En toen heb ik me een beetje omhoog kunnen vijzelen. Door allerlei avondcursussen, taal en boekhouding en wat dan ook.
Is dat iets waar u tegen opkijkt? Of wat strevenswaardig is om veel te weten?
Nee, ik ben... Nee. Ik wil graag... Ik ken mijn vak op een goede manier.
Ja, maar goed, u zegt over Fidel Castro... het is heel bijzonder, want hij weet veel.
Ja.
Dus dat is toch wel degelijk iets wat u aanspreekt?
Nou, ik neem er diep mijn pet voor af. Omdat ik zelf een bescheiden opleiding heb.
Ja. Wat is hij voor iemand verder? Ik bedoel, hij weet veel. Is hij aardig?
Hij is hartstikke aardig.
Ja?
Ja. Fidel is een man die... hij wordt door zijn collega's wordt hij ontzettend in de watten gelegd. Maar hij heeft helemaal geen behoefte aan. Het is een heel eenvoudige man. Ik geloof dat u weet dat mijn dochter hem ooit heeft omgeturfd... van militaire kleding naar persoonlijke kleding.
Ja, zij is ontwerpster, hè?
Ja, en dat, dat was een avontuur op zich. Voor hem en voor ons.
Want wat was er avontuurlijk aan?
Nou, hij had nog nooit een normaal pak aan gehad. En toen mijn dochter heeft alles voor hem uit moeten zoeken... en heeft hem er later nog eens op betrapt... dat hij niet precies de das aan had die zij had voorgeschreven. En toen excuseerde hij zich met het excuus dat hij een das van Mitterrand had gekregen. Dat hij dus niet wel moest dragen.
Ja, wat grappig, ja. Is het zo dat... u heeft een heleboel kinderen gekregen en ook een heleboel kleinkinderen inmiddels. Ik kan me voorstellen dat in al die jaren die u daar heeft gezeten... en over de hele wereld bent u gegaan en drijft u handel... heeft u... van die leuke verhalen waarvan zegt opa, vertel dat nou nog 1 keer.
Nou, ik ben niet zo'n kletser en ik heb mijn kinderen altijd te weinig ingelicht. Maar een van mijn dochters, dat modemeisje, die heeft nu inmiddels 3 boeken geschreven. En 10 jaar geleden zei ze, ik ga een boek over jou schrijven. En dat heb ik geweigerd. En nu ben ik tot mijn eigen verbazing eigenlijk al 3 maanden bezig om dat boek toch te gaan schrijven. En een heleboel goede en leuke ervaringen. Ja, ook wel eens dingen gedaan waar ik achteraf spijt van had.
Zo.
En dat ga ik toch in mijn boek zetten.
Ja, wat staat erin? Waar heeft u spijt van?
Ja, waar heb ik spijt van? Ik denk dat ik me te weinig... aan te beginnen, mijn moeder heb ik te weinig ondersteund. En B, heb ik de opvoeding van mijn kinderen aan mijn vrouw overgelaten. Dus dat zijn dingen waar je nu wel een beetje berouw over hebt.
Ja?
Ja.
En dat
nou, niet dat ik er wakker van lig,
nee,
maar
waarop, als zo reflecterend, niet trots op.
Niet trots op. Ja, niet trots.
Want dat niet ondersteunen van uw moeder, hoe bedoelt u dat?
Nou, niet ondersteunen. Ik heb ze wel ondersteund.
Nou,
maar,
niet voldoende?
Ze was op het laatst invalide en ik ging er bijvoorbeeld weinig naartoe. Ik stuurde wel mijn kinderen, dus dat was al iets. Maar ik had het zo druk, ik was bijna nooit thuis. Ik was altijd aan het reizen en aan het werken.
Mm-hmm. En heeft u daar met haar over gehad? Dat u een steek heeft laten vallen? Of was het
te weinig. Te weinig.
Ja. Ja. En die opvoeding, als u zegt, ik heb het overgelaten aan mijn vrouw. Die kinderen, die dochter waar u het over heeft. Heeft u het daar met haar over?
Met mijn vrouw?
Met uw dochter. Van, ik was er eigenlijk niet. Ik heb het overgelaten aan mama.
Nou ja, Om te beginnen ben ik 2 keer getrouwd. Ik heb dus 4 kinderen, had ik met mijn eerste vrouw. En toen ben ik gescheiden. En met mijn andere, met mijn tweede vrouw heb ik 1 zoon gekregen. En dat is overigens zeer goed gegaan. Mijn vrouw heeft echt een succes gemaakt van die kinderen. Want mijn eerste vrouw die had dat psychische problemen. Dat heeft mijn tweede vrouw moeten repareren. Dat heeft ze grandioos gedaan.
Dat zaken doen, hè? Met bijvoorbeeld Fidel Castro. Maar u heeft ook zaken gedaan met andere landen. Azerbeidzjan, Oekraïne. Ook landen waar kritiek op is als het gaat om mensenrechten en schendingen. U heeft altijd gezegd, ja, ik ben apolitiek. Ik doe gewoon zaken. Kan mij het schelen.
Ja.
Zijn er landen waarvan u denkt, nee, maar dat gaat me te ver wat daar gebeurt?
Nou ja, daar sta ik niet bij stil. Maar ja, je kan veel kritiek hebben op bepaalde regeringsmethoden. Hè. Je kan nu een boek schrijven over Rusland als je slechte dingen wil zeggen.
Mm-hmm.
Maar ik heb me daar nooit in verdiept, moet ik zeggen.
Nee. Maar oké, niet in verdiepen. Er is ook nog zoiets als kennis over landen, Syrië, Rusland, wat u nu zegt. Was dat iets geweest waarvan u had gedacht, ja, ik moet me eigenlijk wel informeren voordat ik dan zaken doe met zo'n land? Of is het gewoon, nou, ik wil het niet weten en het gaat gewoon om...
Nou, dat niet. Als ik grote bezwaren had gehad, dan had ik geen zaken gedaan. Maar wij zijn eigenlijk als noodzaak ons gaan concentreren op de communistische landen. Want wij waren dus een betrekkelijk klein bedrijf. En de westerse wereld, daar waren de kaarten al geschud. En in de communistische wereld kon je nog allerlei initiatieven beginnen. En ook ondernemingen stichten enzovoorts enzovoorts.
Ja.
Dus het was eigenlijk de enige manier om nog op een niet te moeilijke manier een goede positie te bereiken.
Ja. Maar als ik terugga naar wat ik net zei, Syrië bijvoorbeeld. Zou u zich kunnen voorstellen dat uw bedrijf zou uitbreiden en zaken zou doen met Syrië?
Ik denk het niet.
Maar dat is dan dus wel degelijk om het principe?
Ja.
Ja, en u vond dat het communistische regime niet zo ver ging dat u dat moest? Ja,
nou,
dat u daar
dat
geen zaken
niet.
Mee.
Mijn eerste schoonvader was een Russische aristocraat. En zijn broer was zelfs de aanvoerder van het legertje van de tsaar. En dus die mensen hadden echt. En die hebben heel veel geld verloren in Rusland. En met die man heb ik dus dikwijls gesproken over Rusland. Maar ook die vond het... de Russen zijn aardige mensen. Ze drinken een beetje te veel, maar voor de rest...
Nee, maar goed, mensenrechten, et cetera, dat is dan niet...
Ja, nou ja, ik heb me daar niet in verdeeld. Omdat ik... Het is misschien gemakzucht, maar ik hou me niet bezig met politiek.
Nee, maar goed, er is dus wel degelijk een grens. Syrië zou geen zaak zijn.
Zeker.
Ja. Als we het hebben over die veranderende verhoudingen, want er komen dus nu de ambassade, hè, de ambassade van de Verenigde Staten is geopend.
Ja.
En in Cuba, in de Verenigde Staten van Cuba en in Cuba van de Verenigde Staten. Gaat dat effect hebben op uw bedrijf?
Nou ja, aan de ene kant maken we ons zorgen, want de Amerikanen zijn natuurlijk sterk en ze liggen zo dicht bij Cuba dat het automatisch wel tot veel handel zal leiden. Maar sommige dingen zullen wel blijven bij ons.
Zoals?
Nou, de nikkelhandel bijvoorbeeld en de scheepvaart. We zijn nu zelfs aan het proberen om een lijn tussen Miami en Havana te krijgen. En dat ziet er goed uit. Althans, als de Cubanen het voor het zeggen hebben, de Amerikanen heb ik nog niet gedaan.
Ja. Die nikkel, komt u daar wel eens? Waar het opgegraven wordt?
Ja,
hoe is dat? Hoe ziet dat daar? Hoe ruikt het daar?
Nou, je ruikt er weinig
van.
Ik heb een grote neus, maar ik ruik slechts. Dus daar heb ik veel voordeel van.
Ja, maar hoe is dat daar?
Nou ja, het is vervuilend nu. Ik denk dat ze veel meer moeten doen om een beetje de gezondheid in de gaten te houden.
Twee dingen.
Two things.
Yo, ik heb eigenlijk maar 2 dingen.
2 dingen.
Actueel en persoonlijk met Margreet Rijntjes.
Ja, vanavond in gesprek met metaalmagnaat Willem van het Woud. Groot Feyenoord-fan die zich niet plaatste voor Europa. Maar eens even horen hoe het gaat met de kansen van AZ. Want zij spelen vanavond de 3e voorronde voor de Europa League. Tegen Başakşehir, uit Istanbul. Ik hoop dat ik het goed zeg, Jeroen Elshoff.
Ik vind het, voor mij mag het verder.
Tweede helft geloof ik, heb ik van inmiddels.
Ja, we zijn 10 minuten onderweg in de tweede helft. En AZ staat op een 1-0 voorsprong. Op het bord gezet door Job van der Linden na een kwartier spelen. Een minuut de strafschop. Sindsdien speelt AZ omdat de keeper van de Turken rood kreeg ook met een man meer. En probeert met man en macht nog een doelpunt erbij te prikken. Heeft er een aanval erbij gebracht. En het gaat in deze fase van de wedstrijd wat beter. AZ krijgt kansen, wil meer zaken doen dan die ene goal. Dat moet ook wel, want volgende week moet AZ naar Istanbul. En daar verliest Istanbul Başakşehir zelden. Dus het zou prettig zijn als Alkmaar er nog een bij prikken. Daarvoor hebben ze nog een minuut of 35. En AZ zoekt de aanval. 1-0 in Alkmaar.
Dankjewel, Jeroen Elshoff. Ja, Willem van het Woud, Feyenoord. Ik zag dat u heel geïnteresseerd zat te luisteren hoe ze doen, AZ.
Ja, ik heb toevallig wel veel sympathie voor AZ. Ik ga zelf nog nooit naar uitwedstrijden van Feyenoord. Maar naar AZ ga ik wel, omdat ik een paar goede vrienden heb daar.
Wie zijn uw vrienden?
Ja, ik zit naar de naam te bedenken. Ik heb 2 TIA's gehad en mijn geheugen is een zeef. Schiet me niet te binnen.
Nee. Maar dat zijn mensen en daarom gaat u wel naar die wedstrijden. Ja. Omdat u warme gevoelens heeft bij AZ.
Ja.
Ja. Die TIA, heeft dat inderdaad heel veel effect op uw leven?
Nou, ik ben mijn geheugen kwijt. Ik heb 2 TIA's gehad en van de eerste was ik totaal in de war. En bij de tweede waren alle symptomen weg. Maar tot mijn grote spijt ook mijn geheugen.
En als u zegt mijn geheugen kwijt, is dat dan het geheugen, het korte geheugen?
Vooral het korte.
Ja.
Als u me nou vraagt wat ik vandaag gegeten heb, moet ik even nadenken. Dan komt het wel terug, maar het duurt een paar minuten.
Ja. En maakt dat een soort paniekerig gevoel? Dat
nee, absoluut niet. Nee? Ik heb er geen last van.
U heeft überhaupt geen last. Ik bedoel, los van het feit natuurlijk dat het vervelend is om uw geheugen niet meer optimaal te hebben. Maar het gegeven dat dat is gebeurd, heeft dat iets gedaan?
Nee, ik ben heel dankbaar. Want na de eerste attack was ik vreselijk in de war. En nu ben ik weer min of meer normaal.
Ja, ja, u doet heel normaal.
Ja.
Dat Feyenoord, hè? U bent iemand die legendes van Feyenoord echt persoonlijk gekend heeft. Dan heb ik het over Faas Wilkes en Koen Moulijn.
Ja, we waren boezemvrienden. Koen en ik, ze kwamen bij mij uit de buurt. Dus Koen was mijn straatjongen, buurman. En Faas was een hele goede vriend. En die woonde 2 straten verder. Ik heb in dezelfde club gespeeld als zij.
Nou, dat is toch wel, dat kan toch ook niet iedereen zeggen?
Nee, ik ben jammer genoeg te vroeg opgehouden, maar ik ben er nog steeds trots op, ja.
Had u talent?
Ik had zeker talent. Ik zat al mijn 18 al bij de selectie. Ik heb maar 2 keer met de eerste mee mogen doen. Maar als je op die leeftijd mee mag trainen, dan vind je al een hele eer.
En waarom heeft u niet doorgezet?
Nou, wij kregen op een gegeven ogenblik een nieuwe trainer. En dat was een gymnastieklift. Professor, leraar. En die man vond mij een stijve hark. Dus hij zei, wat doe jij hier? Ik zei, nou, ik probeer mee te trainen. En je bent een stijve hark. En toen was ik zo beledigd.
Ja.
En ik ging elke avond naar trainen ging ik naar Gerrit de Braber. Een oude televisiefiguur.
Ja.
En Gerrit die had 1000 grammofoonplaat. En ik had er geloof ik 2. Dus toen gingen we bij hem thuis muziek luisteren. Maar die zat altijd tegen ons aan te kletsen, tegen mij en nog een paar vrienden. Word nou lid van VVOR, daar was hij voorzitter van. En die avond was ik zo kwaad, ben ik lid geworden. Dat heb ik een jaar volgehouden, maar met die club kreeg je meer schoppen dan ballen. Toen ben ik maar met voetbal opgehouden.
Eeuwig zonde, hè?
Ja, achteraf wel. Maar ja, ik ben toch blij, want ik met mijn carrièretje had ik die 2 dingen toch niet kunnen combineren.
Nee, daar heeft u weinig over te klagen, toch?
Ja, dat bedoel ik. En ik zie mijn oude vrienden nog steeds. En ik heb op 8 september krijg ik weer al mijn oude Feyenoord-veteranen. Gaan we varen. Dat is voor mij een feest om met die mensen te zijn. Maar ja.
Want had u toen al in de gaten dat het grote namen zouden worden, trouwens? Had u respect voor ze?
Voor Faas zeker. Ik ken Faas al heel, heel lang. Want als junior zat ik dus in dezelfde club. En ooit was het een hele rare competitie met 3 sterren waarvan Faas er 1 was. En 3 jeugdspelers. En daar was ik er 1 van. En dat was een hele eer. En sindsdien, daarna ben ik de vaste kofferdrager van Vaas geworden. Dus ik mocht
de vaste
altijd,
kofferdrager?
Mocht ik altijd met het eerste mee met de bus. En dan mocht ik de kofferdrager.
Oké, okay.
Iedereen
dat was een eer.
Dat was een hele eer.
Ja.
Oh, ik ben op weinig dingen trots, maar daar ben ik nog steeds trots op.
Ja, want u vertelde, hè, mijn vader overleed toen ik 5 was. Ik heb weinig herinneringen aan hem. Het was een alcoholist, heb ik ergens gelezen. Ja. Heeft u daar helemaal geen herinneringen aan? Ook dat hij...
Nee. Ik heb hem maar 1 of 2 keer gezien in mijn vader, want ze waren al gescheiden. Dus ik heb het totaal...
Geen herinnering.
Wat ik van die man weet, heb ik van mijn oma gehoord of iets dergelijks.
Want opgegroeid bij uw grootouders?
Ja.
Ja. Wat was dat voor gezin eigenlijk, waar u tenminste met grootouders...
Een volksbuurt.
Een volksbuurt.
Ja.
En heeft dat... Hè, u had hem niet breed? Het was niet, u had niet veel geld als
nee,
familie?
Nee, natuurlijk niet. Mijn moeder moest werken om mij een leven te houden.
Ja. Ja, want heeft dat u in die zin gevormd dat u dacht... Hoor eens even, jongens, ik ga het anders doen. Ik ga zorgen dat ik... in de quote 500 terechtkomt.
Ik denk zeker dat dat bijgedragen heeft. Ja?
Ja.
Ja.
Bewust, weet u nog een iets dat u dacht... ja, ik ga dat anders doen? Dat je...
Nou, het was heel leuk. Ik werkte bij een grote handelsonderneming. En er waren Joodse mensen. En die zaten altijd te pokeren tussen de middag... En als er dan een van de directieleden niet was, dan mocht ik meedoen. En dat ging om een groot bedrag. Mijn salaris was 50 gulden per maand. En daar speelden ze om gulden per 10 punten. Dat zal u niks zeggen, maar bij pokeren gaat het aardig vlug. Maar kon het gelukkig beter dan zij. Dus ik vind die gewoon aardige bijverdiensten. Maar in ieder geval, tijdens dat pokeren bespraken ook zij hun zaken. Dus op een dag zeiden ze dan, we gaan in farmaceutica handelen. En dan moet er iemand aannemen. Ik zei, moet je meenemen? Nou ja, ze zei, zakken wassen, je deugt niet. Dus ze namen een dokter in de farmacie aan. Maar dat was geen succes natuurlijk. Dus na een half jaar, we gaan de man aannemen. Ik zei, ja, dat moet je meenemen. En dat wilden ze niet. En de volgende dag moest er gepokerd worden. Ik zeg, ik kom niet. Als je niet binnen zoveel minuten beneden bent, dan ben je ontslagen. Nou ja, ik voetbalde ergens en dan kreeg ik al een klein bedragje. Dat was al meer dan mijn salaris. Dus ik kon me niet zoveel schelen. Dus dat heb ik 3 dagen volgehouden. En toen kwam de president van de zaak naar me toe en die zegt... Denk jij dat je dat kan? Ik zei, ja, natuurlijk al zou ik doen. Toen kreeg ik dus op mijn 18e een vreselijk goed baantje. En ik was zo enorm succesvol dat iedereen... Maar vooral ik zelf dacht dat ik een genie was. Dus toen begon ik voor mezelf. En mijn baas en me van terug proberen te houden. Dat is niet gelukt. Ze hebben ze me laten gaan op basis dat ze 50% van de aandelen kregen. Maar zo ben ik begonnen.
We gaan eens even naar Basak Sehir tegen... wat was het? AZ was het. Want... Jeroen Elshoff, gescoord, hoor ik.
Ja, goed nieuws. Vanuit Alkmaar is het 2-0 geworden voor AZ. Het zijn vandaag de nieuwelingen bij AZ die het doen. De eerste goal gemaakt door Job van der Linden na een kwartier. En zojuist Vincent Jansen, die is overgenomen van Almere City. En in de spits speelt zijn Europese debuut ook maakt. Zoals een aantal spelers bij AZ vanavond. Hij tikt binnen van dichtbij. De doelman van Istanbul, Basak Sehir, zat er nog wel aan. Maar AZ op een dik verdiende 2-0 voorsprong. Want AZ doet het in de tweede helft veel beter dan in de eerste met een man meer. Het zoekt vol de aanval in een hoog tempo. Het creëert kansen en het gaat door nu ook op zoek naar de 3-0 om een formaliteit te maken van de return volgende week in Istanbul. Zover is het nog niet, maar het is zeer positief wat hier gebeurt in Alkmaar. AZ staat op een 2-0 voorsprong.
Ja, nou, iedereen hier tevreden hoor. Dankjewel. Jeroen Elshoff. Willem van der Woud, ook met u wil ik, zoals gebruikelijk in dit programma, eindigen met de nominatie van onze gast, in dit geval u, voor de 10 van Max. Dat is een lijst met onbekende oudere Nederlanders die inspirerend zijn voor hun omgeving. Met wie komt u?
Ja, het is moeilijk om dat zo gauw te beslissen. Maar ik denk aan één man, Henk Verhoek. Ik weet niet of hij dat zal willen. Dat is een ex-collega van me. En dat lijkt me een interessant man.
En op wat voor manier is hij voor u inspirerend?
Hij heeft 30, 40 jaar met mij gewerkt. Ik ben heel gelukkig geweest. Je zegt altijd dat je niet met vrienden en familie moet werken. Ik ben in mijn onderneming heb ik 5 mensen aangenomen waar ik op mijn 11e jaar mee gevoetbald had.
Oh ja.
En dat is een vreselijk succes geweest. We hebben misschien 100 keer ruzie gehad. En 99 keer was ik het slachtoffer. Dus ik was op papier de baas, maar dat speelde absoluut geen rol. Maar filosofie is dat je de mensen echt goed leert kennen als ze klein zijn. Want later word je allemaal een beetje kunstmatig. Dus ik heb erg veel geluk gehad, veel te danken aan al die 5.
Ja, ook dat is mooi gedacht.
Gehoekt er één van.
Ja, want dan ben je nog in je oervorm,
ja, precies.
Als kind.
Ja, dus als je kind bedrieg je elkaar niet. En dan weet je precies wie de eerlijk is en wie niet.
Ja, en toen dacht
je... Dat heeft bij mij perfect gewerkt.
Wat grappig. Dus Henk Verhoek, daar heeft u mee gewerkt?
Ja.
En dat is zou hij over u zeggen dat u inspirerend voor hem bent, denkt u?
Dat weet ik niet. Hij was niet zo complimenteus, dus dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb veel waardering voor hem, maar hij ook wel voor mij.
Ja. Nu zei u over Bram Peper ook al dat hij niet complimenteus was. Is het zo dat u dat wel bent?
Nou, ik ben in ieder geval niet oncomplimenteus. Ik heb er een hekel aan. Ik ben misschien te laf om vijanden te maken, maar ik heb weinig vijanden.
Ja, is dat zo? Te laf om vijanden te maken?
Ik denk het, ja.
En wat bedoelt u dan?
Nou ja, ik kan wel een excuus verzinnen voor iemand die een rare streek uithaalt.
Of is dat heel mild?
Heel mild, ja, denk het.
Ja. Nee, maar u noemt het laf bij uzelf.
Nou ja, ik weet niet wat het is, maar ik heb heel veel te denken, danken aan... ik zou wel 100 mensen op kunnen noemen waar ik veel aan te danken heb. En daardoor ben je dankbaar voor het leven en dankbaar voor de meeste mensen waar je mee omgaat.
Ja, maar goed, u zegt ik ben misschien wel laf. Waarom zegt u dat dan? Waarom gebruikt u dat woord dan?
Ja, ik zou geen ander woord kunnen bedenken. Laf, lui, stom.
Gewoon geen zin in gedoe.
Ook dat.
En dan gewoon denken, weet je... Ach, ik snap het ook eigenlijk wel. Als ik me in die situatie verplaats, zou ik het misschien ook wel gedaan hebben.
Ja,
is dat dan wat u in uw hoofd...
Wel, ja.
Of denkt u wel, die heeft dat gedaan, daar moet ik mee stoppen?
Nou ja, ik ben wel selectief met mijn vrienden. Dus als iemand me niet aanstaat of me niet bevalt, dan loop ik weg.
Ja.
Ook al zou ik aan iemand een miljoen kunnen verdienen.
Ja. Wanneer gaat u weer naar Cuba?
Ik denk in september. De hele eer de paus komt op bezoek. En ik mag daarbij zijn. Dus dat is heel leuk. Ik ben niet katholiek, maar ik neem toch mijn pet af voor de paus.
Ik wens u veel plezier daar.
Dank u vriendelijk.
In dat land waar u veel van bent gaan houden en aardige mensen. Ik sprak met Willem van het Woud, metaalmagnaat. Dit was onze uitzending van Twee Dingen van Max van deze donderdagavond. De informatie kunt u vinden op onze site tweedingen.nl.